De Goldberg-variaties, muziek geschreven voor depressieve mensen. Aan de lijn hebben we Erik Rosseel. Hij is docent psychologie geweest aan de VUB, is momenteel met pensioen. Hij heeft ook van alles geschreven over psychiatrie, is initiatiefnemer van een werkgroep of netwerk Psychiatrie en Samenleving. Welkom in onze uitzending, Erik, hallo.
Welkom.
Ja, okay. Hij is ook nog satiricus, ook in zijn vrije tijd. En die heeft hij meer dan genoeg. Om te beginnen, uw nabeschouwing over... we zijn nu een week verder, de doden zijn begraven.
Dat hebt u al gemerkt, ja.
Ja, oké. Kan u daar zelf iets, aan, iets over zeggen?
Ja, ik zou natuurlijk in eerste plaats mijn medeleven willen betuigen met slachtoffers en de nabestaanden, zoals dat hoort.
Ja,
ja, nabeschouwingen, ik zou op heel veel vlakken kunnen nabeschouwingen maken. Ik weet niet waar u naartoe wil precies. U hebt al gesproken over de media, over Bert Lassio, over de dader, over de slachtofferhulp.
Ja. We gaan het eens over de dader hebben. Hebt u daar een zicht op? Want iedereen zit met die waarom-vraag. Hè?
Dus dat... Zolang ik natuurlijk die persoon alleen maar zijn foto kan bekijken en zijn ogen en de glimlach op zijn lippen op die ene foto die ik gezien heb, kan ik over die dader zelf niet veel zeggen. Wel, over daders van dat soort moorden hebben we toch vanuit Amerika en vanuit de gevallen die in Europa gebeurd zijn, toch een bepaald zicht op dat soort mensen. In zoverre dat je die allemaal op één hoop kunt gooien natuurlijk.
Ja, dat is dus hier een beetje verwarrend omdat er hier binnen gebeld wordt. Maar wat voor mensen zijn het? We spreken hier over, we hebben psychiaters gehoord die zeggen over psychosen, stemmen.
Ja, stemmen. We horen allemaal af en toe stemmen in ons leven. Daar is op zichzelf niets mis mee. Dat is ook een cliché-term natuurlijk. Als een advocaat die niet gevormd is in die zaken over geestesziekten begint te praten, dan gooit hij een aantal clichés in de eter. En stemmen horen is daar één van. Ik weet niet of Kim de Helder nu werkelijk... tegen die advocaat gezegd heeft of hij stemmen hoorde. En mijn eerste vraag als advocaat of als andere persoon die met hem gesproken heeft, zou dan natuurlijk direct zijn, wiens stem hebt u direct gehoord? Wiens stem hebt u gehoord? Die van uw ouders, die van een of andere Jezus Christus. Maar blijkbaar weet men dat weer al niet.
Ja. Ja, het feit dat ik u gecontacteerd heb, u hebt een artikel geschreven in het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, dat was in een heel andere context, dat ging over de Maarten 60. Hè. En daarin, in grootste ganzen, komt het hierop neer dat de overbescherming en de medicalisering in de psychiatrie, dat leidt tot problemen bij jongeren.
Ja, dat is ongetwijfeld waar, ook dat is al een heel complexe zaak. Maar wat we weten vanuit Amerika, van al die gevallen van schoolshooting, zoals in Columbine, dat geval met die Zuid-Koreaanse student in Virginia Tech, er zijn er een tiental, ook de schutter in Finland die een tiental doden gemaakt heeft. Daar kunnen we voorlopig drie kenmerken bij vinden. Dat zijn allemaal jonge mannen van tussen 16 en 30 jaar. Dus jongeren tot jonge mannen, jonge volwassenen. Ten tweede, die hebben wat men dan noemt een verwrongen zicht op de realiteit. Ik zou dat niet noemen een verlies met de realiteit. Want Kim de Helder was toch goed in staat van uit te zoeken hoeveel mensen dat in dat kinderverdachtverblijf werkten, hoeveel kinderen dat daar waren. En hij was in ieder geval perfect in staat van met zijn fiets toch niet de weg te verliezen. Dus zoveel verlies met de realiteit had hij toch ook niet, vind ik. Die verwrongen realiteit kan je in de voorgeschiedenis van die personen ook linken aan een aantal frustraties, waarvan er een paar natuurlijk gemakkelijk kunnen geduid worden, zoals een lief die hen afgewezen heeft in de maanden vooraf, en tegelijkertijd eventueel een ontslag op een job, of ontslagen worden, of zelf ontslag genomen hebben op omstandigheden die men dan niet weet. Ten derde, al die daders hadden op het moment van de feiten, of kort tot voor de feiten, waren die onder medicatie, vooral van antidepressiva, van wat men noemt het SSRI-type, ja. Dat is onder andere Prozac, Cipramil, Seresta, Seresta is een benzodiazepine, Seresta, dat zijn dus middelen die ook in België enorm veel gebruikt worden.
Ja, zeer excessief zelfs. Hoe werken die middelen precies? Wat zijn daar de werkingen en de bijwerkingen van?
Hoe ze werken, biochemisch.
Ja, wat veroorzaakt dat in het brein, in de schors?
Wat dat doet, dus u weet dat die biologische psychiaters en vooral deze waarvan de studies betaald worden door de farmaceutische industrie, die gaan ervan uit dat serotonine, dat is een neurotransmitter, een stof, ja, die zorgt voor de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen, dat gelinkt zou zijn aan depressie, dus een tekort aan serotonine dan, zou gelinkt zijn aan depressie. Wat gebeurt er nu bij de overdracht van de ene zenuwcel, dus wat men noemt dus de synaps, naar een andere zenuwcel of naar een uitloper van zo'n zenuwcel, dan wordt dus bij die overdracht serotonine, zorgt daarvoor, maar een deel van die serotonine wordt in dat proces terug opgenomen door de eerste zenuwcel. En om dat tegen te houden, zorgen dus die stoffen ervoor dat dat niet heropgenomen wordt, en daarom noemt men dat selectief serotonine reuptake inhibitus. Dus die remmen die reuptake, die heropname af.
Dat is toch wel een extreem reductionistische visie over het menselijk functioneren. Ik ben ouderwets.
Dat vind ik op zichzelf niet. Dat is een weerspiegeling op een bepaald niveau van processen die zich afspelen. Men mag niet het ene als oorzaak van, men mag de gevoelens of de gedragingen die daaraan gekoppeld zijn, niet zien als een oorzaak van wat zich op het biochemische afspelen. Dat is wat men doet. Men zegt dan dat biochemische is de oorzaak van wat we zien gebeuren aan gedragingen of gevoelens. En dat is totaal absurd.
Was er geen soort medische historie van die Kim de Gelder? Er is toch gesuggereerd dat hij...
Wel, men houdt, heb ik de indruk, verborgen wat hij precies genomen heeft. Het enige dat dus duidelijk is dat hij in ieder geval ooit psychofarmaca heeft gebruikt omwille van depressie, dus dat moet een antidepressiva geweest zijn. Maar we weten, of wij toch niet, niet hoe lang dat hij die genomen heeft, wat hij daar precies van genomen heeft, en we weten zeker niet of hij ze in het hele recente verleden nam. Nu, wat mij enorm verwondert, op zaterdag of op zondag, dus een week geleden, heb ik onmiddellijk, toen ik dus een beetje informatie had over Kim de Gelder, heb ik een e-mail gestuurd naar minister De Klerk en minister Veerle Heeren, dus minister De Klerk van Justitie, en onze mevrouw Veerle Heeren, minister voor Gezondheid, Welzijn en het Gezin van de Vlaamse regering. Ja. Minister De Klerk heeft een uur later al gereageerd op mijn mail, zeggende ik doe het nodige om dat na te checken. Het vreemde is dat, ik heb dan ook een aantal politici die informatie gegeven over Amerika, en wat wij eigenlijk al 2 jaar geleden op onze blog hadden geschreven, dat dat ook bij ons zou gebeuren, met heel concrete aanduidingen, niet even in het vage weg, à la Jeffer Massen, om het maar bijna te noemen. Sommige van die politiekers zeiden, ja, we gaan zeker in het parlement daar vragen over stellen, en ook zijn advocaat heb ik gecontacteerd op dinsdag, en zijn echtgenote die zijn secretariaatswerk doet, zei onmiddellijk, ja, zij smeekte mij, geef ons zoveel mogelijk informatie, want we zitten in het luchtleden, we hebben niks. Ik heb dat dan ook allemaal doorgestuurd. En ik heb van die advocaat, ik heb ze de dag nadien nog aan de lijn gehad. Ik heb gecheckt of hij die informatie ontvangen had. Hij was weer niet thuis. Zijn vrouw zei weer, ja, zeker, doe maar. Maar trok al een beetje minder enthousiast. Mm-hmm. En ik heb van al die mensen, ik heb ook de opsporingsdienst via e-mail ervan op de hoogte gebracht. Ik heb van al die mensen in die loop van de week niets meer gegooid. Ja. De enige die tot nu toe gereageerd heeft, is gisteren iemand van de nieuwsdienst van de VRT.
Ja. U heeft
dat vind ik heel bevreemdend, dus, want ik dacht toch een piste te kunnen aanbrengen die ook een preventief perspectief kan hebben, als ze klopt natuurlijk. En daarom vroeg ik, check of dat eventueel klopt. Mm-hmm. Meer hebben wij niet gevraagd.
Maar nu heeft men overal, ook vandaag in de kranten, ja, de samenleving in Si en La, in hoe moeten wij dat beveiligen, en waarom vragen enzovoort. Hoe staat u daar tegenover? Jeff Vermessen hebt u al vermeld, die zit daar ook op die viool te spelen. Jeff Vermessen zit bijvoorbeeld op die viool te spelen, dus de samen.
Jeff Vermessen is een advocaat. Als Jeff Vermessen door het parket van Dendermonde, door de balie van Dendermonde had aangewezen als zijn advocaat, dan zou hij heel andere dingen gezegd hebben. Ja. Dat zijn advocaten, dat zijn geen wetenschappers, dat zijn geen deskundigen in die zaken. Ik heb er nu natuurlijk ook niemand in België heeft ooit een massamoordenaar van dat type gezien. Mm-hmm. Dus wij hebben daar geen ervaring mee. Wij kunnen ons alleen kijken naar het buitenland. En ik heb van al die mensen, die krantenredacties, die nieuwsredacties, die ik die links, die URL's van het buitenland gaat doorgeven, ik ben zeker dat ze dat bekeken hebben, maar zullen gezegd hebben, het past voorlopig niet in het kraam. Want zodra je nu iets zegt natuurlijk, dat een zekere verschoning zou kunnen geven, mm-hmm, voor die dader, ja, dan krijg je Hans de publieke opinie en Hans die roepen die nu voor de doodstraf zijn, ja, dan krijg je die natuurlijk op je nek.
Ja. Die doodstrafreactie, vindt u dat begrijpelijk?
Ja, ik vind dat zeer begrijpelijk, maar dat hebt weer weg na een tijd. Hè. Dat zijn eerst momentsfenomenen. Ja, natuurlijk vind ik dat begrijpelijk. Ik heb daar ook geen probleem mee op zichzelf. Ik ben daar persoonlijk tegen. En je ziet ook op Facebook bijvoorbeeld, ja, dat er eerst groepen voor de doodstraf waren. En pas een paar dagen later krijg je dan die mensen die toch tegen de doodstraf zijn. Omdat die eerst nadenken natuurlijk voordat ze zoiets zeggen. Mm-hmm. Maar wat ik daarover zou willen zeggen is, maatschappelijk gezien de samenleving kan beveiligen. Ik denk, had Kim de Helder in Antwerpen gewoond, of in Gent, of in Brussel, dan was zijn eigenzinnigheid, had dat een totaal andere uitweg kunnen vinden. Die had zijn eigenzinnigheid vermoedelijk veel positiever kunnen beleven. Hij had vermoedelijk in de loop van zijn op café gaan of met andere mensen in aanraking komen, had hij vermoedelijk zeker met een soort een oude wijze man in contact gekomen.
Ja, hij had hier bijvoorbeeld op Radio Centraal een programma kunnen maken. Hij had hier bijvoorbeeld op Radio Centraal een programma kunnen maken.
Hij had daar eventueel wat kunnen doen, ja. Jullie hebben altijd vrijwilligers nodig.
Ja, we kunnen altijd volk gebruiken. Maar nu is het een beetje te laat. Ja, we hebben het al met die Erik de Zwaar erover gehad. Hoe vond u de media-vertoning daar?
Beneden alle pijl. Ja. Vanaf de eerste dag tot het einde beneden alle pijl. De eerste dag heb ik dus die reacties gezien van die buren. Die zeiden, hij zegt alleen maar goeiedag en verder weten we niks van hem. Nu, ik weet niet waar jij woont in Antwerpen, maar ik vermoed dat jouw buren ook niet weten naar welke muziek jij luistert.
Nee, dat is eigenlijk het heel hartstikke.
Ik heb dat dus op onze blog compleet belachelijk gemaakt.
Ja.
Nu, het ergste is dat de fenomenen beginnen al te komen. Similis.
Ja, dat zijn de belangenverenigingen.
Werking met gezinnen van psychiatrische patiënten geeft eergisteren op de VRT al een item gekregen waarin dat ze oproepen om dus rapper te kunnen colloqueren. Dus niet alleen gevaarlijke mensen, maar ook gewone lieden zouden moeten kunnen gecolloqueerd worden. We hebben al een eerste melding binnen van iemand, een jonge man die gecolloqueerd is en die een beetje bizar is en die dus nu al gecolloqueerd is. Zonder echte aanleiding, maar duidelijk op basis van het gesprek dat we gehad hebben met de ombudspersoon van de geestelijke gezondheidszorg, duidelijk in de context van die hysterie rond Endremonde is gecolloqueerd geworden. Ja.
Vandaag staat er een artikel, ik heb het nog niet maar diagonaal bekeken, dat was van een of andere psychiater, psychotherapeut uit Leuven. Die zegt, die pleit voor een warme psychiatrie, hebben we toch voorzichtig moeten zijn. Het is in de morgen, in de opiniepagina's.
Hij pleit voor een...
Een warme psychiatrie, dus voorzichtigheid geboden met iedereen, maar...
Warme psychiatrie, wat is dat?
Ja, dat weet ik.
Temperatuur Celsius is dat?
Ja, ik vraag het aan u, want ik heb daar geen idee aan. Wat is dat, met hoeveel graden?
Ik weet niet, want dat is een warme psychiatrie. Nu, ik ga daar het volgende over zeggen. De publieke opinie wordt nu onder andere via de interviews met die psychiaters. Denk nu dat als men een persoon die, waarvan een psychiater zou kunnen zeggen, ja, dat is hier het randje op het randje, we zullen hem maar colloqueren, dat die man dan achter betonnen muren zit. Je moet weten dat een gecolloqueerde zelfs in die eerste fase, dus de collocatie duurt een eerste fase maximum 40 dagen. Nu, in die periode kunnen worden ook al gecolloqueerde mensen, zelfs als ze gecolloqueerd zijn op basis van een gevaar voor de integriteit van andere personen, die mogen meestal al in het weekend naar huis. Omwille van de personeelspermanentie natuurlijk in het weekend. Dus men laat die mensen al in het weekend dus noods overnachten. Dat is het algemeen gebruik in de meeste psychiatrische ziekenhuizen. Aan de andere kant doet men ook alsof dat iemand die gecolloqueerd is, dat die voor de rest van zijn leven onder psychiatrische toezicht is. Dat is allemaal kwatsch. Na een collocatie heb je een nazorg van maximum 1 jaar. Blijkt in die nazorg geen dingen te gebeuren die een nieuwe collocatie onmiddellijk tot gevolg hebben. Na dat jaar ben jij volledig geschrapt van de psychiatrische databanken en ben jij genezen. Ja. En hoef jij je op geen enkele manier meer verplicht te voelen van nog met psychiaters of therapeuten of weet ik veel wat in contact te zijn.
Ja.
Dus er wordt daar van alles gezegd en de publieke opinie wordt van alles wijsgemaakt, ook nogal leugens over die psychose, regelrechte leugens door psychiaters die dat nooit op papier zullen zetten wat ze daar uit een botten graven.
Ja,
en dat vind ik vanuit het beroep. Ik heb natuurlijk zeer veel gelet op wat die psychiaters zeggen. Ik ben zelf een paar jaar in de psychiatrie geweest wegens depressie. En ik heb daar voldoende gezien, zowel van psychiaters als van de patiënten onderling, hoe het daaraan toe gaat.
Ja. Wat vindt u van de hoeveelheid media-aandacht zelf? Want het gaat, de manier waarop het gebeurd is natuurlijk heel erg, maar het gaat over een moord, één moord door een zot, zal ik maar zeggen, op 3 mensen. Iedere weekend, of iedere week vallen er 20 verkeersdoden. En dan hoor ik vorige week nog iemand tegen verkeersdrempels pleiten.
Een paar maanden geleden moet er ergens in de streek van Gerardsbergen 3 mensen vermoord zijn door een persoon, ook op een nogal gewelddadige wijze. Dat is nooit in de kranten geraakt. Dus dat is allemaal zeer selectief. Nu, dat was omwille van die baby's natuurlijk dat zoveel aandacht kreeg en ook die kinderkribben. Er was natuurlijk iets typisch aan. Maar de hoeveelheid informatie vind ik geen probleem. En heeft het altijd over die 18 bladzijden in de standaard. Waren die 18 bladzijden zinnig, dan vind ik dat geen probleem, die hoeveelheid. Het probleem was dat die 18 bladzijden voor 17 bladzijden en half speculatie, zever, sentimentaliteiten waren, opruien van mensen, stemmingmakerij. En die stemmingmakerij, dat zal je bijvoorbeeld in Nederland rond zo'n zaken nooit zien gebeuren. Dat had in Nederland ook in dat geval nooit zijn naam genoemd.
Ja.
Men had in Nederland nooit met de televisie naar zijn huis geweest en daar zijn naam op zijn deurbel in beeld gebracht. Uh-huh. Dat heeft niks meer met informatie te maken, met verslaggeving. Dat is de journalistiek die zelf de politieke agenda rond dat fenomeen gaat sturen.
Ja, maar anderzijds heb ik toch de indruk dat de mensen er wel naar vragen, naar dat soort dingen. En dan denk ik, heeft niks te maken met het voyeurisme in de mensen?
Oh, ik denk dat veel mensen daar veel genot aan beleefd hebben, aan die affaire.
Ja, dat is een... Nu, verder...
Of dat al die mensen in shock waren en dat gans Dendermonde niet meer kon slapen en een brok in de keel had, zodat ze hun bord soep niet meer binnenkregen. Ik heb me daar mijn dikke bedenkingen bij dat soort schijnheiligheid. Natuurlijk zijn er mensen die daar niet hebben kunnen van slapen. Natuurlijk, die mensen die op een of andere manier... dachten en kinderen hadden in een kindercrèche en die zullen zeker een dag gedacht hebben, oei oei, dat had mijn kind kunnen zijn, maar die mensen zijn geen eeuwig in shock. Hè. Als ik minister Geren horen vertelde op de VRT, Farah zei, of het was op Volt geloof ik, maar Tintangen zei, onze samenleving is toch heel hard. En toen zei minister Heeren, ik was op die solidariteitsbijeenkomst op maandag en ik heb daar enorm veel warmte en solidariteit gezien. Nou ja, dat is,
Ja, u vermeldt het al, Farah, dat was die gast, professor filosofie, Jan
Schutter.
De Schutter, wat vond u van zijn uitspraken? Die was daar een soort, Grieks...
En ik vond dat terecht wat hij zei, ja. Maar ik vond de bijdrage van filosoof Andreas de Blok in de Morgen weer interessanter, waarin dat hij verklaart waarom de mensen dat niet willen begrijpen. Mm. Wat ik altijd verwijt aan de journalisten, dat is vanaf de eerste dag dat zoiets gebeurt. Het was Gans van Themsen, het was dat geval van Geneviève Lhermitte. Het was dat geval in Oostende waar een jongeman iemand anders vermoordde zo recht om een sigaret. Het onbegrijpelijke van het zinloos geweld. Dat de mensen, de gewone mensen, in zoverre dat bestaat, zoiets zeggen, dat kan ik aannemen. Maar dat journalisten de publieke opinie wijsmaken dat onbegrijpelijk is, dat is gewoon journalistieke manipulatie. Mm-hmm.
U hebt aanbevelingen wellicht voor hoe men dit soort problematieken moet omgaan?
Op veel vlakken. In de eerste plaats op maatschappelijk vlak natuurlijk. Het is inderdaad zo, onze kinderen worden meer en meer, omwille van diverse redenen, vanaf de geboorte tot ze 25, 26 jaar zijn, worden die in het oog gehouden op de meest diverse manieren. De mensen hebben al met een gsm kunnen ze al een kind in de kindercrèche zien. Ze willen weten wat daar van de eerste minuut tot de laatste minuut met een kind gebeurt. Dus er ontstaat daar een soort overbezorgdheid. Die kinderen, wanneer ze daarmee geconfronteerd worden, moeten dan natuurlijk een stuk spontaneïteit gaan verschuiven naar ergens anders. Die energie gaat dan, om het een beetje platvloers uit te leggen, zich kanaliseren naar ofwel depressie ofwel geblokkeerde agressie. En het kan dan natuurlijk zijn dat zo'n omkadering van onze kinderen bij een minderheid van die daar gevoelig voor is, dat die dan op een bepaald moment de stoppenhand doorslaan. Ja. En dan krijg je dat soort toestanden eventueel, zeker als die dan onder invloed zijn van gevaarlijke medicijnen, want iemand die zelfs een sadist die goed bij zijn zinnen is, die komt niet bij zo'n plannen om zeg maar eventjes 75 mensen te gaan doden. Dat gebeurt zo, een psychose ontstaat zomaar niet, dat komt niet uit de lucht vallen, hè.
Ja, het is wel bizar, want wij hebben een samenleving die zogezegd kenmerkt zou zijn door permissiviteit, door vriendschappelijk omgang tussen ouders en kinderen. Het zouden dan verworvenheden zijn van zeg maar mei 68 om een containerbegrip te gebruiken, maar ik zie het tegenovergestelde dan.
Ja, maar die permissiviteit was ook een vorm van over bezig zijn met hun kinderen. De kinderen werden dan gestimuleerd, alles moet kunnen. Dat kwam ook niet allemaal van de kinderen zelf. Hmm. Die permissiviteit, dat was heel dikwijls ook mensen die meer dan anderen, het soort mensen die hun kinderen naar Frenesscholen sturen. U kent dat soort mensen misschien.
Ja, ja, zijn dan
bezig met hun kinderen. Dat mag je wel doen. Je moet dat zelfs doen, want het is voor het klootjesvolk verboden. Maar jij mag dat doen, jij moet dat doen. Dat is even, dat is niet permissief. Dat is kinderen een beetje aanpeppen om alle soorten dingen toch te doen. Die, laten we zeggen, kleinburgerlijke mensen dat niet doen.
Dus u pleit ervoor dat ouders hun kinderen gewoon meer met rust laten?
Excuseer, maar wie is er een...
Ja,
ik dacht dat de farma-industrie tussen gekomen was.
Nee, toch niet. Daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik wilde het idee poneren dat ouders hun kinderen gewoon meer met rust moeten laten.
Maar het is zeer moeilijk om je kinderen met rust te laten natuurlijk, Hans. De ouders zitten zelf ook onder stress. Die moeten 's morgens rennen van een koffiezetapparaat naar de douche, van de douche naar het ontbijt, van het ontbijt dan snel naar de crèche. Ze moeten nog eens langs de post passeren, omdat ze rap een betaling moeten doen. Ze moeten naar hun werk. In de middagpauze doen ze dan boodschappen. S'avonds moeten ze dat kind weer aan de crèche gaan afhalen. Dan moeten ze naar de GB, rap eten. Dan worden ze aangepraat dat ze naar die musical vandaan ze moeten gaan kijken, want dat ook het max van het max is. En dan moeten ze s'nachts ook nog eens een orgasme beleven. Die mensen zitten zelf onder stress.
Ja.
Wat vond u van de uitspraak? Je hebt al gevraagd aan zeg maar uw collega van de uitspraken van Bert Ancio, onze nieuwbakken socialist.
Ik heb daar niks over te zeggen. Ik vind dat zo'n onnozel gedoe. Dat is partijpolitici onder elkaar. Het zijn verkiezingen binnenkort. Dus ik vermoed dat aan de ene zijde hij ook daar electorale winst denkt uit te rapen bij de Palestina-aanhangers. En de anderen die dan hun gelegenheid zien, nu dat Ancio een klein beetje, of men vermoedt dat hij een beetje in de penarie zit, die dan hem nog een beetje meer naar beneden trachten te duwen. Ik noem dat typische partijpolitieke spelletjes of electorale spelletjes.
Maar keren we terug naar die aanbevelingen. Hebt u nog in uw max?
Maar ik zou dus zeker checken of psychomedicatie een rol gespeeld heeft. Mm-hmm. Als men, er zijn in Amerika al zeker 5 à 10 moordenaars, zeg het van een enkelvoudige moord. Die massamoordenaars hebben zelfmoord gepleegd of zijn neergeknald geworden door de politie. In Amerika knalt men dat direct neer. Wij zijn, de Belgische politie verdient dan toch die pluim dat ze dat niet doet. Daar zijn zeker al 10 moordenaars vrijgesproken, omdat de rechter oordeelde op basis van expertiseverslagen in de rechtbank. Dat is dat gaat vooral over Prozac. Het is met Prozac begonnen. Mm-hmm. Worden die dus gewoon vrijgesproken, omdat de rechter zegt, die misdaad is geïnduceerd door de nevenwerkingen van dat medicijn. En dat moet natuurlijk, en daar gaat de kwestie, dat dan begint het spel, dan moet natuurlijk niet meer de verdachte of de beschuldigde de schadevergoeding betalen, dan moet de farma-industrie,
ja, de producent
van dat geneesmiddel, die schadevergoeding betalen, denk ik. En u ziet in dat geval van Dendermonde, dat zullen etterlijke miljoenen euro's zijn.
Ja. Wie maakt er Prozac, voor de duidelijkheid, voor onze luisteraars?
Prozac...
Pfizer?
Ik denk dat het Pfizer is. Ik weet het niet.
Dat is natuurlijk een hele machtige lobby, hè, als u bij ons al ziet. De farmaceutische industrie in zijn geheel.
De farmaceutische industrie in België is machtiger dan in Amerika. Omwille van ook dat de tewerkstellingsgraad in België in de farmaceutische industrie relatief groter is dan in Amerika. Maar met, daarom dat men dat allemaal taboe houdt. Janssen Pharmaceutica heeft in Amerika, onder andere in de staat Arkansas, een aantal processen aan zijn been, omdat men via die marketingtechnieken de dokters en ook de patiënten ertoe brengt om bepaalde medicijnen voor te schrijven aan kinderen waar dat die medicijnen niet getest zijn voor kinderen, en ze ook voor te schrijven voor symptomen. Ik zal niet spreken over ziekte, want ik geloof niet in geestesziekte, nee. Maar voor verschijnselen bij kinderen, waarvoor die dingen niet op de, op de bijsluiter staan als indicatie. Mm. Minister De Mot heeft eind 2006 een circulaire geschreven naar alle artsen, waarin hij de artsen erop wijst, dat die antidepressiva bij een minderheid van 5 à 10% van jongeren, van kinderen en jongeren, kan leiden tot een toename van agressieve neigingen en zelfmoordneigingen. Nu doet men allemaal, al die psychiaters in de pers nu de laatste week, die doen alsof, alsof ze die circulaire niet ontvangen hebben.
Mm-hmm. Dus meer aan de hand, een maand geleden was ik in de Verenigde Staten, las ik een artikel in de New York Times over de nieuwe DSM-4, voor de niet-specialisten, dat is een soort klassificatiesysteem van geestesziekten.
Ja, ja.
En ze zou er een nieuwe uitkomen, en dat heet dan DSM-5, en ze geraken er niet uit. De psychiaters onder elkaar geraken niet uit over hun eigen klassificatiesysteem.
Is dat, dat hebben ze nooit gekund, hè?
Ja.
De DSM-4 vergeleken, de DSM-1 bijvoorbeeld, was zuiver van psychoanalytische inslag. De DSM-2 ja, al minder, en de DSM-3 was dan een staatsgreep, als het ware, van de biologische psychiater.
Ja. Hoe werkt dat zo'n DSM?
We hebben natuurlijk in Amerika dat het louter opgeven, de DSM-4 geeft alleen symptomen, geen theorie, geen mechanisme ja, dat die ziekte veroorzaakt, alleen symptomen. En daar kan je, dat is dus ADHD bijvoorbeeld. Ja. Mensen zeggen, mijn kind is zo omdat het ADHD ja, heeft als oorzaak. Maar ADHD is maar een woord die die symptomen samenvat.
Mm-hmm.
ADHD is geen mechanisme dat die ziekte veroorzaakt, zoals tuberculose veroorzaakt wordt door een bacil.
Ja. Dus,
De psychiatrie op dat vlak is gewoon een en al kwatsch. Het is een wetenschap die in de grond dubbelzinnig is, omdat ze aan de ene kant ze de patiënt moet begeleiden en aan de andere kant geeft ze de opdracht dat ze de maatschappij, dat is haar enige wettelijke opdracht, dat ze de maatschappij moet beschermen tegen alle soorten, ja, psychopaten, zoals men dat dan noemt.
Mm-hmm. Is Kim de Gelder een psychopaat?
Wat niet?
Is Kim de Gelder volgens u een psychopaat?
Ik weet dat niet, ik heb hem nooit gezien.
Je hebt hem nooit gezien.
Op, ja, op het eerste zeg denk ik van niet.
Mm-hmm.
Maar ik weet het niet. Ik weet niet wat voor toeren hij voordien bijvoorbeeld al zou uitgehaald hebben met dieren bijvoorbeeld.
Ja,
dat weet
was ik
veel
al
wat
aan het denken. Ja.
Voor wat we weten lijkt het mij in de eerste plaats al een langdurend gezinsconflict te zijn, dat blijkbaar volgens een advocaat al op 12 jaar zou begonnen zijn. En daar is duidelijk, en die interactie moet duidelijk scheef gezeten hebben tussen hem en
ja,
zijn ouders.
Het beantwoordt een beetje aan wat u zegt. Het is een klein burgerlijk gezinnetje met een mooi huis in het platteland. Er is, waar woont hij weer?
Ik weet het niet.
In Sint-Niklaas er is.
Ik ken die mensen niet. Ja. Wat mij verwondert is inderdaad dat zo'n type jongeman, als hij dan alleen gaat wonen, dat hij niet naar de stad gaat. Hij heeft
dat
dus een mooi appartement. Volgens mij kon hij dat zelf niet betalen.
Ja.
En is dat dus vermoedelijk een deal geweest. Nu, ik heb dat idee niet van mij. Ik moet daar iemand anders voor bedanken.
Ja.
Maar moet dat vermoedelijk een deal geweest zijn, waarbij zijn ouders gedeeltelijk dat appartement betaald hebben, of meer betalen, onder de voorwaarde dat hij in hun buurt moet blijven.
Ja, dus hij kon niet naar de stad trekken om zich daar te gaan amuseren.
Ik weet het niet. Het is een, ik improviseer hier een hypothese.
Ja. Dat houden wij van die provincie.
Maar in ieder geval, volgens mij, had hij in Antwerpen of Gent of Brussel terechtgekomen. Dat was zijn eigenzinnigheid daar opgenomen in een kader waar, zodanig dat hij verder kon evolueren. Mm-hmm. Daarin, als ik een voorspelling voor de toekomst mag doen, dat soort misdaden, ook in Amerika zie je dat, dat zijn meestal kleine stadjes.
Ja.
En in die stadjes, die al een beetje bekrompen zijn qua mentaliteit, mm-hmm, als je daardoor een of andere voorgeschiedenis eigenzinnig bent, dan kan je in die stadjes, juist in die stadjes, met, toch word je voortdurend geconfronteerd met zekere contexten waarin dat je met die eigenzinnigheid iets kon doen, maar het is altijd zeer beperkt en je blijft dus gefrustreerd zitten.
Maar er is een andere, wat u zegt is, lijkt mij wel iets, maar er is daar toch een probleem. Het wordt steeds moeilijker, ook voor jonge mensen hier in Antwerpen bijvoorbeeld, dat ken ik heel goed, ook in Gent, die studentenkamers of kamers en appartementjes tout court zijn behoorlijk duur aan het worden. De levensduurte is voor zo'n jonge gasten toch wel behoorlijk, en zeker niet als je niet over een riant inkomen beschikt.
Ah ja, en dan zie je dat mensen tot hun 25 jaar bij hun ouders blijven wonen. Tot hun 25 jaar moeten ze dan, als ze uitgegaan zijn, krijgen ze van hun ouders te horen, heb je veilig gevrijd, heb je geen drugs genomen, mm-hmm, heb je zin niet, heb je dan niet, dat zijn geen gezonde toestanden voor mensen die eigenlijk meerderjarig zijn, hè.
Ja, al lang meerderjarig zijn, tot
dat
ze zelf ziek is.
Dat heeft te maken met de duurte van studiemateriaal, vooral ook het kot natuurlijk, die enorm duur geworden zijn.
Ja. U bent zelf docent geweest. Is de studiedruk eigenlijk niet onnodig verhoogd geweest geworden?
Zeer onnodig. Ik herinner mij toen ik psychologie ging studeren, zat ik in het Atheneum van Oostende, dat was in 68. Ik weet niet meer precies waarom ik psychologie heb gestudeerd, maar voor mij in de klas zat dus iemand, we wisselden van gedachten daarover, en hij heeft onder andere gezegd, ja, psychologie in Brussel, dat is maar 14 uur per week les. Ja, dat was aantrekkelijk.
Ja, voilà.
Dus ik dacht, ik ga dat maar doen, en dat zal vermoedelijk wel mijn enige reden niet geweest zijn. Ik zou trouwens nooit geen psychologie meer studeren. Je leert dat niet over mensen. Ik heb gans mijn leven opgetrokken met niet-psychologen. Nooit. Ik ging nooit in het cafetaria als student. Of later, als ik daar werkte op de universiteit, ging ik in de cafetaria. Smiddags nooit met psychologen een koffie drinken of een middagmaal nemen. Altijd met biologen, kwantumfysici,
ja,
economisten, filologen, filosofen, ingenieurs. En daar leerde ik 10 keer meer van over mensen dan van psychologen.
Ja, want die cursussen zijn behoorlijk saai. En ik ben ook een ervaringsdeskundige.
Oh, wij hadden toen ook, wij waren niet verplicht van boeken te lezen, dus de boeken die wij lazen, die lazen wij uit interesse, en dan leer je daar iets uit. Nu lees je die boeken, omdat het examenstof is.
Ja,
ja, dus dat is wat wij noemen onder psychologen een extrinsieke motivatie.
Ja, extrinsiek. Ja, oké, okay, daar gaan we weer vertrokken.
Ik heb het even geleerd toen, om aan de kijker, aan de luisteraar duidelijk te maken, dat ik toch ook een beetje mijn vak aan heb.
Ja, uiteraard, dat was heel mooi. Maar bent ook, ik vind nog verder over dat studeren. Ik heb de indruk, als ik jonge studenten hoor of pas afgestudeerden, dat dat allemaal gaat over de vorm. Dus de PowerPoint-presentaties. En daar zijn ze vooral heel hard mee bezig. En minder met de inhoud.
Ik heb er ook al verhalen over gehoord. Over mensen wiens scriptie of een taak afgewezen wordt. Omdat het niet in verdane lettertype is in plaats van... zo van die dingen.
Oké. Okay. Erik de Rosseel, het was ons een waar genoegen om ons weer te vervoegen bij dit programma op redactie op Radio Centraal. Bedankt.
Is dat gedaan?
Oh, wil jij nog voortdoen? Nee, jij mocht nog even. Nee, tot slot, wat is jouw algemene bedenking om dit af te sluiten? Welk licht laat u ons schijnen? Het netwerk voor psychiatrie en samenleving heractiveren?
Ik weet het niet. Wij hebben daar een paar processen aan ons been wegens laster. En dat is toch intimiderend.
Ja.
En dat heeft ook een paar medewerkers doen afhaken. Het zijn ook, op de duur wordt het ook Frustrerend natuurlijk, dat je ook voor veel psychiatrische patiënten dingen doet of zegt, dat zou je kunnen doen. Dus mensen die zelf contact met je opnemen en dan maak je hen wijs in de patiëntenrechten als ze gecolopeerd zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zeggen ze, we zullen hier toch maar blijven. Er is een algemeen soort medeplechtigheid eigenlijk ook tussen psychiatrische patiënten en de psychiatrie. En dat is heel vreemd. Ja. Natuurlijk, psychiatrische patiënten komen op de, door het stigma. En daarom ben ik ook tegen kinderen zo rap mogelijk naar deskundigen brengen. Hmm. Want als kinderen bij deskundigen komen, betekent dat natuurlijk dat ze zichzelf tot psychiatrisch patiënt moeten verklaren en tegen hun vriendjes moeten zeggen, ik ben bij een psychiater geweest. Dan zeggen die vriendjes natuurlijk, dat is een zotte. Dus en voordat je het weet, alleen het feit van bij met je ouders bij een psychiater te zijn gegaan, kan maken dat je in een bepaald milieu uitgesloten wordt en jezelf verder moet uitsluiten en een eenzaad wordt of een geïsoleerde. Mm-hmm. Dat kan zeker niet goed zijn.
Maar ik heb ook andere voorbeelden in mijn kenniskring. Ja, mijn kenniskring is nogal redelijk bizar. Daar zitten nogal wat psychiatrische patiënten bij,
ja,
die ook wel een riant, riant is dat niet, maar vergeleken met een dop of zo, die trekken een soort invaliditeitsuitkering die zeer behoorlijk is. Hè. Dat gaat rond de 800 en 900 euro of zo.
Ik ken veel psychiatrische patiënten, inderdaad, die
zich wentelen eigenlijk in
psychiatrisch patiënt zijn, omdat ze dan op die manier een uitkering krijgen, dat is juist.
Een soort ziektegewin zou Sigmund Freud
zeggen. Ja, dat is een vorm van ziektegewin, ja. En dan moeten ze natuurlijk af en toe een keer zich laten opnemen. En zo van die dingen, ja, is daar een zekere iets dat een vorm van fraude. Maar de psychiaters werken daaraan mee. Ja. Hè. De psychiater die dat ziet, zou kunnen zeggen, man, ik verklaar u genezen, het is gedaan. Mm-hmm. Maar die verdienen dan daar ook weer aan. Hè.
Wat mij opvalt bij de psy-wereld, psychiaters, psychologen en dergelijke, psychotherapeuten, dat men zelden of nooit tot buiten uzelf dan tot maatschappijkritiek komt. Ik hoor daar heel weinig van.
Maar ik ga daar een heel mooi verhaal van, een heel mooi voorbeeld van geven. U weet, onder andere uit de studies van die man in Antwerpen, professor Franken, die dus die armoedestudies doet,
ja,
waarin dat hij meer en meer zegt, armoede leidt ook tot depressie. En dat is juist. Dan zie je al die psywerkers die mensen begeleiden, dat zo gezegd. Die moeten dan nog een keer bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg kom je er quasi gratis vanaf.
Mm-hmm.
Maar die mensen gaan nooit eens als vereniging van therapeuten of vereniging van psychologen of wat weet ik wat, gaan nog nooit eens zeggen, tja, wat er in de eerste plaats zou moeten gebeuren, is het leefloon van die mensen beroken. Nee, zij verdienen, want als het de cliënt niet is die betaalt, dan is het de Vlaamse overheid via de subsidies aan die Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die ze betaalt. Al die preventieprogramma's, al die zogenaamde screeningprogramma's, al wat men voorziet op het ministerie om nu naar aanleiding van dat geval in Dendermonde de psychiatrische opsporing van vroeg psychotici en wat allemaal, dat helpt de zorgverstrekkers en dat helpt degenen die hulp eventueel nodig hebben, dat helpt die mensen niet, integendeel.
Goed.
Integendeel, het kan de kans verhogen dat ze nog meer in miserie komen. Als 14-jarige, 15-jarige, omwille van een relatieve banaliteit, een beetje bizar doen, als je daarvoor moet geklokkeerd worden, dan is dat een trauma die een eventuele haat tegen de maatschappij alleen zal verergeren.
Ja. Moet de collocatiewetgeving of de regelgeving niet herbekeken worden? Dat is een politieke kwestie.
Men zou die grosso modo moeten afschaffen.
Ja.
En zeker als dat betekent dat je in de psychiatrische ziekenhuizen terechtkomt zoals deze in Vlaanderen functioneren. Het is niet toevallig dat aan de kuststreek bijvoorbeeld er geen psychiatrische ziekenhuizen zijn. Die liggen allemaal ook net in dat soort stadjes. Tienen, Heel, Sint-Truiden, Delzaten, wat weet ik allemaal. Aan de kuststreek heb je geen psychiatrische ziekenhuizen. Waarom niet? Omdat de kuststreek per definitie een open streek is. Dat is open naar de zee toe, naar Londen, en die toestanden, naar Engeland. Dat is open naar het binnenland toe. Aan de kust kom je per definitie met toeristen en alle soorten kledij, ja, wat weet ik allemaal, in ontmoeting. En daar, de bevolking is al van jongs af gewoon van daar rare Charles tegen te komen.
Ja. Goed, Erik, we zullen stilaan moeten afronden.